Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst waarin onze pastoraal medewerker, de heer Brinkman, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Dingen in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rouwenhof in Tiel en voor de heer Dries van der Belt als Meerstraat 5 in Revalidatiekliniek Padua in Boekel. Danken mogen we met de heer en mevrouw Matthijssen van den Berg, Bonengraafseweg 58, die gisteren 40 jaar getrouwd waren. Aanstaande vrijdagavond om 19:15 is er gelegenheid tot het doen van doopaangifte in de consistoriekamer. Graag een telefoontje of een mailtje aan de scriba als u van plan bent om te komen. U en jij zijn zaterdag hartelijk welkom bij de fietspuzzeltocht van de vakantie Bijbelweek. Er wordt gestart tussen 3:30 en 3:30 en aansluitend is er een barbecue. 'S Avonds wordt er een film getoond. Zaterdagavond zijn u en jij van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 26, vers 8 en 12. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Laten we met elkaar zingen van Psalm 17 en daarvan vers 3 en 4. Psalm 17 vers 3 en 4.
Thank you.
deze morgen willen we luisteren naar de wet van God uit Exodus 20. En we willen in aansluiting daarop zingen van Psalm 119, vers 34 en vers 36. Psalm 119, vers 34 en 36, naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Daar gaat het vanmorgen over. En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes: spreekt u met ons, dan zullen we luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Mozes zei tegen het volk: wees niet bevreesd, want God is gekomen om u op de proef te stellen, en opdat de vrezen voor hem u voor ogen staat, opdat u niet zondigt. Gemeente, laten we met elkaar bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel. We danken u dat we hier naartoe kunnen komen, mochten komen. Dat de deuren van de kerk openstaan. En u weet hoe we hier gekomen zijn. Of ons hebben voorbereid. Of dat we nog met allerlei dingen in ons hart en hoofd rondlopen. En eigenlijk niet de rust hebben om naar u te luisteren. Heer, ik bid u. Helpt u ons om alle onrust, alle zorg, alle pijn, alle verdriet bij u neer te leggen, zodat we vanmorgen kunnen luisteren naar wat u ons te zeggen hebt. Wees ons nabij bij het spreken, bij het luisteren. Geef dat het niet alleen onze oren raakt, maar dat ook ons hart en ons verstand door u aangesproken wordt. Wees u ook met de kinderen. Heere God, wilt u hen helpen om de belangrijkste dingen uit de preek te begrijpen. Vader in de hemel, we bidden u voor de luisteraars bij de kerkradio. Voor de mensen die later misschien deze preek zullen horen. Getrouwe God, geeft u ons een dienst die mag zijn tot eer van uw heilige naam. En geef dat we dingen mogen horen die ons helpen. Ons helpen te groeien in ons geloof. Om stappen te zetten. Steeds dichter naar u toe. Opdat we u steeds meer mogen leren kennen. Heer, vergeef ons onze zonden. Alles wat ons in de weg staat. Naar u toe. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is vanmorgen uit Psalm 73. En omdat het een vrij lange psalm is, heb ik hem in twee stukken geknipt. Eerst lezen we vers 1 tot en met 14. En daarna zingen we vers 1 en 2 van Psalm 73. Eerst vers 1 tot en met 14. En aansluitend zingen we dan vers 1 en 2. Psalm 73. En als u een Bijbel hebt, dan is het misschien inderdaad wel verstandig om dat vanmorgen een beetje erbij te houden. Want ik wandel inderdaad een beetje door heel de psalm heen. En ik hoop dat u met mij mee kunt wandelen. Psalm 73, een psalm van Asaf. Ja, God is goed voor Israël. Voor hen die zuiver van hart zijn. Maar wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden waren haast uitgeschoten, want ik was jaloers op de dwazen. Toen ik de vrede van de goddelozen zag. Tot aan hun dood zijn er immers geen boeien. En hun kracht is fris. Zij verkeren niet in moeite, zoals andere stervelingen. En worden niet gekweld met andere mensen. Daarom hangt de hoogmoed hun als een ketting om de nek. Het geweld bedekt hen als een mantel. Hun ogen puilen uit van vet. Ze hebben de inbeeldingen van hun hart overtroffen. Ze spotten en spreken boosaardig van onderdrukking. Ze spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Daarom kan Gods volk ertoe komen, wanneer er een volle beker water voor hen uitgepest wordt, dat ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? Zie, deze zijn goddeloos. Toch hebben ze in de wereld rust en vermeerderen hun vermogen. Ja, zegt Asaf, voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Lezen verder vanaf vers 15 tot en met 28 en aansluitend zingen we dan als voorbereiding op de preek Psalm 73 en daarvan de versen 12 en 13. Psalm 73 vers 12 en 13 na het vervolg van de Bijbellezing vanaf vers 15. In vers 14 zegt Asaf, want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. Als ik zou zeggen, ik zal ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Toch heb ik nagedacht om dit te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Totdat ik Gods heiligdom binnenging en op hun einde lette. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Hoe worden zij in een ogenblik tot de verwoesting? Ze worden weggevaagd, komen om door verschrikkingen. Zoals een droom vervaagt bij het ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. toen mijn hart verbitterd was en ik in mijn nieren geprikkeld werd. Hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets. Ik was een redeloos dier bij u. Niettemin, nochtans, zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere Heere om al uw werken te vertellen. Na de preek zingen we van Psalm 31 en daarvan vers 12, 17 en 19. Psalm 31, vers 12, 17 en 19. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, ik heb iets meegenomen, maar je hebt er niks aan. Ja, ik zie je al somber kijken, ja. Het is namelijk te klein. Maar dan laat ik het wel zien aan... Kun je het een beetje zien? Ja? Deze hing op mijn studeerkamer. Hij hangt er niet meer. En als u wel eens in mijn studeerkamer bent geweest, dan weet u waarom. Er was geen ruimte meer. Maar eigenlijk moet ik hem weer een plekje geven. Kijk jij ook maar even. Zo. En wat je nou moet doen? Misschien heeft je opa of oma hem nog wel hangen. En anders, op de computer, Google, poster, brede weg, smalle weg, dan zie je hem ook. Dat staat eronder. De brede en de smalle weg. En dan moet je dat eigenlijk samen met je papa en je mama bekijken. Het is een poster waar twee wegen op staan. Het is een wijde poort. Matteüs 7 vers 13 en 14 spreekt erover. Een wijde poort en een brede weg. En er lopen heel veel mensen op. En er is een heel klein poortje, een klein deurtje en een smalle weg. Het lijkt wel een pad. En als je dan met je vader of moeder naar die poster kijkt, ik zal hem straks voor in de kerk neerleggen, dan moet je na de dienst maar even naar voren wandelen als je hem wilt zien. Dan moet je aan je papa vragen, aan je mama. Zeg, papa, op welke weg loopt u eigenlijk? Dan hoef ik het nu niet te vragen. Het gaat vanmorgen over Asaf. Asaf liep op die smalle weg, op dat kleine weggetje. En dat is de weg met God. Daar liep Asaf. Op die brede weg lopen heel veel mensen. Er is alleen één probleem. Het is niet de weg van God en ook niet de weg met God. Op die brede weg loopt het slecht met je af. Ja, dat heb je vaak niet door. Of het moet je verteld worden. Asaf liep op die smalle weg. Je zou kunnen zeggen de weg achter Jezus Christus aan. Er zijn twee wegen. Die brede of dat smalle weggetje. Meer wegen zijn er niet. Hoe graag we het ook zouden willen. Er zijn maar twee wegen. Asaf liep op die smalle weg met God en hij vertelt daarover. En het eerste wat hij in Psalm 73 zegt is: God is goed voor Israël, voor hen die rein van hart zijn. God is goed. Ja, dat zegt Asaf. Dat is het eerste wat hij opschrijft. Dat is zijn conclusie. Want een hele tijd heeft hij niet zo gedacht. Want hij zegt er meteen achteraan: wat mij betreft, mijn voeten waren bijna uitgegleden. Mijn schreden, mijn voeten waren bijna van dat smalle pad afgeraakt. Bijna, zegt Asaf, was het misgegaan. Waarom dan? Nou, het ging niet zo goed met Asaf. Er was wat tegenslag. En hij begon daarover na te denken en te peinzen en te piekeren. En toen ging hij kijken. Hij liep op die smalle weg, maar hij keek op die brede weg. En die mensen hadden het goed op die brede weg. Geweldig. Rijkdom. Voorspoed. Daar was geen ziekte. Geen moeite, geen verdriet, geen pijn. Wat hadden die mensen het goed? Asaf keek naar het gras van de buren. En dat was veel groener. Het was daar geweldig. Hij zag die mensen zonder God en hij werd jaloers op hen. Het ging zo goed met ze. Asaf snapte God niet meer. Dat kan trouwens ook niet. Prachtige tekst in Jesaja 55 vers 8 zegt: mijn gedachten zijn niet uw gedachten en mijn wegen zijn niet uw wegen. Maar Asaf dacht dat hij wist hoe God dacht. Als je maar goed leefde. Als je God diende. Bijbel las en bad. Dan zorgde God er wel voor dat je niet zou overkomen. Gelovigen, daar zorgt God voor. En goddelozen hebben het moeilijk. Want die leven zonder God. Dat dacht Asaf. En Asaf kijkt verder bij die buren. Bij die mensen op die brede weg. Die mensen zonder God, ze hebben het zo goed. Vers 9. Ze zetten hun mond op tegen de hemel. Hun tong wandelt honend rond op de aarde. Niemand kan hen iets maken, denken ze. Ze hoeven ook geen verantwoording af te leggen voor hun leven. Want er is toch geen God? Ze zeggen, hoe kan God het weten? Zou de Allerhoogste er weet van hebben? En als Asaf dat allemaal ziet, dan gaat hij zich dingen afvragen. Hij begint te twijfelen. Hij twijfelt aan God. En hij denkt bij zichzelf, ben ik daarom nou zo druk bezig geweest? Heb ik daarom nou mijn best gedaan? Dat zegt hij eigenlijk. Vers 13 en 14. Voor niets heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Want de hele dag word ik gekweld en mijn bestraffing is er elke morgen. En Satan zat er maar te porren. Kijk. Kijk nou eens goed, Asaf. Naar die mensen op die brede weg. Zie je wel hoe goed ze het hebben? Het gaat ze geweldig. Asaf, wat ben je toch een topper. Asaf, je doet jezelf tekort. Moet je zien hoe goed die mensen het hebben. En jij met al je uitsloverij. Dat zei hij ook tegen Eva. In het paradijs. Eva, je doet jezelf tekort. Kijk eens naar die boom. En Eva twijfelde eraan of God wel zo goed was. En ze nam van de vrucht. Gemeente, herkent u zich in Asaf? Ik kom het regelmatig tegen. Mensen die het uitroepen. Waarom ik? Waarom moet mij dat overkomen? Waarom overkomt ons dit? Waarom doet God daar niets aan? Ik weet dat er in de afgelopen jaren mensen zijn afgehaakt omdat ze datzelfde godsbeeld hadden als Asaf. Hun gedachte was net als Asaf: als ik maar goed leef en naar de kerk ga en in God geloof, dan zorgt God er wel voor dat ik geen moeite, geen pijn en geen verdriet heb. En toen kwam er tegenslag in hun leven. En ze hebben afgehaakt. En ze komen hier niet meer. Ik hoop dat ze terugkomen. Want zo'n God hoeven ze niet. Maar weet u, zo'n God is ook niet de God van de Bijbel. Want waar staat in de Bijbel dat volgelingen van God, dat christenen, nooit iets overkomt? Jezus Christus zegt dat als we hem willen volgen, dat we onszelf moeten verloochenen, ons kruis op ons moeten nemen en achter hem aan moeten gaan. Ik weet niet hoe dat bij u overkomt, maar dat klinkt toch niet al te aanlokkelijk. Paulus zegt tegen Timotheus dat de mensen die God zalig willen leven, vervolgd zullen worden. Filippenzen 1 vers 29 staat dat aan de gemeente genade is verleend, niet alleen in Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden. En Paulus bemoedigt in Handelingen 14 de gelovigen in een aantal gemeenten en spoort ze aan om in het geloof te blijven en vertelt dan dat ze door veel verdrukkingen in het koninkrijk van God moeten binnengaan. Zo is het. En niet anders. Wanneer hier iemand voor in de kerk belijdenis aflegt van het geloof, dan is er wel eens een enkeling uit de gemeente die zo iemand feliciteert en dan zegt: welkom in de strijd. En dat is het. Het is een strijd. Strijd, de goede strijd van het geloof, zegt Paulus. En Paulus zegt over zichzelf: ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop tot het einde gebracht, ik heb het geloof behouden. Waar staat in de Bijbel dat een christen bewaard wordt voor lijden? Wel in het lijden. Maar dat is iets heel anders. Hoe zit het met Asaf? Heeft hij zijn geloof behouden? Het keerpunt staat in vers 15. Precies midden in de psalm. Het is iets heel kleins. Je zou kunnen zeggen: Asaf is aan het glijden geweest van die smalle weg naar die brede weg toe. En toen bleef hij ergens haken. Hij is niet doorgegleden. Het is iets heel kleins. Want als God de goddeloze goed behandelt en de gelovigen straft voor hun geloof, zo lijkt het, zou hij dat dan maar niet gewoon zeggen? Vers 15. Asaf zegt: als ik zou zeggen, ik zou ook zo spreken. Zie, ik zou ontrouw zijn aan al uw kinderen. Hij spreekt niet uit wat hij denkt. Dat is het enige. Zet Heer een wacht voor mijn lippen. Hij spreekt niet uit wat hij denkt. Is dat alles? Gemeente, dat is geweldig. Wat zou het een zegen zijn, bij mij thuis, ons in het gezin, als ik mijn mond eens dicht hield. Wat zou het een zegen zijn in de gemeente van Jezus Christus, als we niet overal commentaar op hadden. Niet overal een opmerking over. Heerlijk. Wat zou God daarvan genieten? Wat zou hij van mij genieten? En waarom doet Asaf dat nou niet? Hij is bang dat als hij toch zou spreken, als hij zijn gedachten zou uitspreken, dat negatief zou uitwerken. Dat zijn broeders en zusters in het geloof daar aanstoot aan zouden nemen. Dat is het enige wat hem tegenhoudt. Hij spreekt het niet uit wat hij denkt. En hij blijft stil en gaat nadenken. Vers 16, ik heb nagedacht om het te kunnen begrijpen, maar het was moeite in mijn ogen. Hij heeft zich op sleeptouw laten nemen door zijn gedachten. En heeft zich mee laten voeren door Satan. Tot hier. En hij snapt er nog niks van. Hij snapt nog steeds niet waarom het goddeloze zo voor de wind gaat. En dan lezen we: totdat ik Gods heiligdom binnenging. Waarschijnlijk wordt hier de tabernakel of de tempel bedoeld. Daar ging hij in. Hij kwam in de aanwezigheid van God en toen zag hij iets. Toen zag hij hoe het met de goddelozen afliep. Hoe hun einde was. Jongens en meisjes, die poster, hè? Die plaat met die twee wegen. Hier zo is een klein weggetje. Maar als je dat weggetje helemaal uitloopt, dan kom je in de hemel. Er is hier een hele brede weg. Er lopen heel veel mensen op. Maar als je daar bovenin kijkt, bij het einde van die weg, dan zie je waar die weg toe leidt. Tot de dood. De ondergang. De hel. Dat ziet Asaf als hij in de tempel komt. Dan ziet hij hoe het met de goddeloze mensen afloopt. Hij ziet hun einde. En dan wordt het hem opeens duidelijk. Het leek allemaal zo goed met die mensen te gaan. Ze hadden het zo goed. Maar hun einde was vreselijk. En dat zag hij toen hij in het heiligdom kwam. Toen hij in Gods aanwezigheid kwam. Ik was vorige week in een gemeente. En het lijkt erop dat er alweer wat mensen terug zijn van vakantie. Daar was ook een gezin dat was teruggekomen van vakantie. En er werd afgekondigd om voorbeden te doen voor dat gezin. Want tijdens die vakantie was er een van de kinderen, een jongen, was tijdens een bergwandeling gevallen. Die had het een en ander gebroken. En er moest ook nog een operatie volgen. Die jongen zat natuurlijk niet in de kerk, dat snap je ook wel. Maar het grootste gedeelte van het gezin zat in de kerk. Het eerste wat wij doen als we problemen hebben, dan slepen we die ook de zondag mee in. En we gaan niet naar de kerk, want daar hebben we geen tijd voor. Dat snap ik, menselijk gezien. En het is totaal verkeerd. Daar moet je dan namelijk juist zijn. Je moet bij God zijn. Die mensen deden het ook, dat gezin. Als de Bijbel opengaat, kan God je dingen duidelijk maken. En dat is dat je Gods nabijheid ook kunt ervaren. En als je tot rust gebracht bent, dan kan God je dingen laten zien. En daarna kun je ook weer bidden. Jongens en meisjes, als je naar die poster kijkt, dan heb je dus die smalle weg en je hebt die brede weg. Maar hier vooraan is een pleintje. Met een heel smal deurtje en een hele brede poort. En de mensen die op dat pleintje staan, die moeten nog kiezen. Wat zullen ze doen? Dat smalle weggetje nemen? Of die brede weg. Maar die poort bij die brede weg is zo groot, je kunt al een heel eind die weg opkijken. En dan zie je hoe goed die mensen het daar hebben. Geweldig. Maar je ziet het einde niet. En dat was nou precies wat er met Asaf ook aan de hand was. Toen hij ging gluren bij de buren. Hij zag het einde niet. Toen hij in het heiligdom van God was, toen zag hij het. En hij zegt in vers 18 en 19, want hij ontdekt nog wat. Ja, u zet hen op gladde plaatsen. U doet hen in verwoesting vallen. Dat is wat. In vers 1 en 2 zegt Asaf dat hij zelf bijna was uitgegleden. Maar het wordt hem verderop duidelijk dat God de goddelozen nou juist op gladde plekken heeft gezegd. Het leek erop dat God er geen invloed meer op had. Maar toch. Er valt nog iets op. Vanaf vers 18 wordt God aangesproken. Dan lees je heel vaak u. 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 In de eerste 16, 17 versen heeft Asaf alleen maar verteld over wat hij heeft meegemaakt. En wat hij heeft gevoeld en wat hij heeft gezien. Wat hij heeft gedacht. Vanaf vers 18 spreekt hij tot God. Waarom ik? Waarom moet ons dit overkomen? Waarom doet God er niets aan? In vers 20 zegt Asaf: zoals een droom vervaagt bij ontwaken, zult u, Heere, als u wakker wordt, hun beeld verachten. In Psalm 121 staat dat de bewaarder Israëls niet sluimert, nog slaapt. God slaapt niet. Jongens en meisjes, wij slapen. God slaapt niet. Maar hier gebruikt Asaf het beeld en hij zegt dat God slaapt. En wat bedoelt hij er dan mee? Dan bedoelt hij dat God een tijd lang u en mij onze gang laat gaan. Maar God wordt wakker. En dan zal al die voorspoed, al die rijkdom van de goddelozen zal een als een droom blijken te zijn. Het is weg. Niets meer. Als u wakker wordt, God. Ja, wij denken heel wat van onszelf. Er zijn ook allerlei mensen weer bezig met miljarden dit en miljarden zus. Jesaja zegt, we zijn niet meer dan een druppel aan een emmer, een stofje aan een weegschaal. We zijn niets. En tot die ontdekking komt Asaf ook. In het heiligdom zijn hem een aantal dingen duidelijk geworden. Hij snapt God iets beter. Iets. Hij snapt hoe het met die goddelozen afloopt. Dat is het tweede. En het derde is, er is iets duidelijk geworden over hemzelf. Toen mijn hart verbitterd was, vers 21 en 22, en ik in mijn nieren geprikkeld werd, hoe onverstandig was ik toen. Ik wist niets, ik was een redeloos dier bij u. Dat laatste, bij u. God heeft het ook nog allemaal gezien. Hij was een speelbal van Satan en zijn eigen gevoelens. Toen heeft hij zo lopen piekeren en malen dat hij er ziek van werd. Kan dat? Ja, dat kan echt. Ik heb het wel eens vaker gezegd, op de openbare school vertelde een meisje dat ze iets verkeerds had gedaan. En ze had het niet tegen haar ouders gezegd. En 's avonds op bed werd ze misselijk. Ze werd ziek. Echt misselijk. En ze had de keus. Of overgeven en misselijk blijven. Of het gaan vertellen. En het laatste heeft ze gedaan. Hij wordt er ziek van. En dan ziet hij zichzelf, hoe hij zelf was. Hij was als een dier zonder verstand. Hij liet zich door zijn hart, door zijn gevoel leiden. Het is net of je Paulus hoort, die in Romeinen 7 zegt, ik ellendig mens. Asaf beleidt schuld. Eerst ziet hij hoe het met de goddelozen gaat. Dan snapt hij God iets beter. Nee, God slaapt toch niet. God heeft deze wereld nog steeds vast. En dan het derde. Hij krijgt zicht op zichzelf. En dan beleidt hij schuld. En dan moet je goed opletten, gemeente. Ik heb deze psalm al eens vaker bekeken, ook wel eens over gepreekt. Maar het valt me nou pas voor de eerste keer eigenlijk op. Hij had nog niks verkeerds gedaan. Hij had alleen maar gedacht en gezien. Hij had ook nog nooit iets verkeerds gezegd. Want dat was de grens, hè? Hij hield zijn mond. Hij zei niks. Asaf beleidt zijn schuld voor wat hij gedacht heeft. Ja, het moet niet gekker worden. Ja, zo is het wel. God kijkt niet alleen naar onze daden, hij kijkt niet alleen naar onze woorden. Hij kijkt ook naar onze gedachten. Ik zag iemand lopen hier, ik heb aan haar gedacht toen ik deze week met de preek bezig was. Een tijdje terug was ik bij haar, bij hen. Toen heb ik mijn verontschuldigingen aangeboden voor datgene wat ik gedacht had. Nou, dat vond ze raar. Ik zag haar net hier binnenkomen. Onze gedachten zijn van enorme invloed. Want die Satan probeert ons door middel van onze gedachten van dat smalle pad af te krijgen. Ik kan het u duidelijk maken met wat er een paar weken terug gebeurde met mezelf. Ik zat in een bepaalde commissie, niet van de kerkbroeders, wint u niet op. Ik zat in een bepaalde commissie en er moest het een en ander gedaan worden. En er was een kleine commissie, want niet veel mensen hadden daar zin in. En we waren daarmee aan het werk en het was echt veel werk en het was druk. En na een paar weken kwam er tegengas van mensen van buiten die commissie, hè? Toch? Zo werkt dat. Dit was niet goed, dat was niet goed, dus het moest anders. En toen begon het bij mij. Daar hebben ze. Zelf niks doen, maar wel commentaar, hè? Zo gaat dat. Nou, ik doe dit dus nooit weer. Voelt u uzelf denken? Of heeft u daar geen last van? Ben ik de enige? Zo werkt dat. En Satan gaat je zitten voeren. onze gedachten. Vreselijk. Na 2 dagen had ik het pas door. Toen dacht ik, wacht eens, God probeert me wat te leren. Want als ik tegengas krijg, als u tegengas krijgt, dan moeten we ons nog wel als christen gedragen. Ook in onze gedachten. Paulus zegt in Filippenzen 4, vers 8 en 9, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardig is, bedenk dat, wat u ook geleerd en ontvangen en gehoord en in mij gezien hebt, doe dat en de God van de vrede zal met u zijn. Bedenk het goede. Bedenk wat God wel behagelijk is. Dat deed Asaf niet. Doen wij het? Want als u ligt te piekeren en ligt te mopperen in uw gedachten, dan is de God van de vrede niet met u, niet met mij. Dat ziet Asaf nu allemaal achteraf. Hij concludeert, zal ik niettemin, nochtans, zoals de Statenvertaling zegt, zal ik voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen, u zult mij leiden door uw raad, daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Nu ziet Asaf het, hij kijkt terug. Waarom heb ik mijn mond niet open gedaan? God had me bij de hand. Waarom kwam ik in het heiligdom? God had me bij de hand. Waarom ben ik niet uitgegleden? God had me bij de hand. En daarom weet ik ook dat hij me ook in de toekomst zal leiden door zijn raad en in zijn heerlijkheid zal opnemen. God heeft hem vastgehouden. Als je dat weet, dan heb je toch niks anders nodig. Dan kun je toch zeggen, wie heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Nee, Asaf ziet het scherp. Iemand die op de brede weg gaat, vergaat. Maar voor wat hem betreft, het is voor hem goed dicht bij God te zijn. Wat is goed? De zegeningen van God zijn goed. Maar dat is niet het laatste. God die ons helpt, dat is goed. Maar het is niet het hoogste. God die ons zijn gaven geeft, is goed. Maar het is niet het meeste. Broeder, ik neem aan dat jij van je vrouw houdt, omdat je van je vrouw houdt. Je houdt niet van je vrouw voor de dingen die ze voor je doet en die je van haar krijgt. Maar je houdt van haar omdat je van haar houdt en daarom wil je bij haar zijn. Dat is het, gemeente. Niet vanwege de zegeningen, niet vanwege de gaven, niet vanwege de zorg. Maar Asaf noemt God goed omdat hij bij hem mag zijn. En dat is genoeg. Dat is Gods goedheid. Weet u wat ik zo wonderlijk vind? En u moet het thuis nog maar eens nalezen. Aan de omstandigheden van Asaf is niets veranderd. Het lijkt nog steeds of het goed gaat met de goddelozen. Hij snapt Gods hand nog steeds niet. En toch noemt hij God goed. Wat is er dan veranderd? Asaf is veranderd. U hebt het wel eens vaker gehoord dat door een gebed misschien niet omstandigheden veranderen, maar u kunt de kracht krijgen om de omstandigheden aan te kunnen. Dat is precies wat Paulus zegt. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus die mij kracht geeft. En als u dat geleest, dan moet u echt niet denken dat Paulus bedoelt dat hij allerlei wonderen kan doen. Nee, hij bedoelt ermee te zeggen, ik kan alle omstandigheden aan. Rijkdom, armoede, voorspoed, tegenslag. Ik kan het aan. Alle omstandigheden. Door Christus die mij kracht geeft. Dat had Paulus geleerd. Het is een proces. Het heeft Asaf geleerd. Heeft u dat al geleerd? Mijn hoop op redding is gebouwd op Jezus' bloed, dat mij behoudt. In plaats van op mijn eigen kracht, steun ik op Jezus' naam en macht. Als alles wegvalt om mij heen, dan rust ik op die rots alleen. Zelfs als de duisternis ons scheidt, dan nog blijft zijn barmhartigheid. Hoe hoog de golven mogen slaan, mijn schip zal niet te gronden gaan. Zijn eed, verbond en kostbaar bloed zijn mij tot steun in storm en vloed. Als alles om mij heen vergaat, is hij mijn steun en toeverlaat. Ik hoop dat u daar amen op kunt zeggen. Amen. danken en bidden en voorbeden doen. Heer in de hemel, dank u wel dat u juist een psalm als psalm 73 in de Bijbel hebt laten zetten. Dat Asaf er niet te groot voor was om zijn geloofstwijfel met ons te delen. Heere God, wilt u geven dat we daar in de komende week iets mee kunnen? Heere God, maakt u ons duidelijk dat er twee wegen zijn en dat als we nog geen beslissing hebben genomen om u te volgen, maakt u ons duidelijk dat die beslissing genomen moet worden. Want onze tijden zijn in uw hand. Wij weten het einde niet. Geef dat we dat niet uitstellen. Heer in de hemel, bewaakt en bewaart u onze gedachten. Helpt u ons onze gedachten te bewaken. En zet u een wacht voor onze lippen. Heer in de hemel, dank u wel dat we bij elkaar mochten zijn. En dat we ook de aanbidding mochten horen waar Asaf in eindigde. Zijn hele worsteling eindigt in de aanbidding van u. Heer God, geef dat wij ook tot die aanbidding mogen komen. Dat we het Asaf kunnen nazeggen. In wat voor omstandigheden we ook zijn. God is goed. Heer, gaat u met ons mee in het verder van deze dag. Bewaakt en bewaart u ons. We willen u danken. Met de heer en mevrouw Matthijssen van de Berg van de Bonengraafse Ver. 40 jaar getrouwd. Dank u wel. Wilt u met uw zegenende handen nabij zijn? En we danken u voor hen die vandaag misschien een andere dag te vieren hebben. Geeft u hen een fijne dag. Heer, we bidden u voor de luisteraars bij de kerkradio. U kent hun omstandigheden. Veel beter dan dat wij dat doen. Heer, houdt u ze vast. Wees u dicht bij hen. We bidden u voor Dirk van Inge, voor Willy de Greef, voor Dries van der Belt. Heer, we bidden u voor mensen die in hun werksomstandigheden er tegenaan lopen dat het niet meer vanzelf gaat. Houdt u hen vast. We bidden u voor mensen waar ziekte is. Wees u nabij. We bidden u voor mensen die huwelijksproblemen hebben. Heer in de hemel, blijft u nabij. We bidden u voor de mensen die alleen zijn. Wees u erbij. Heere God, geeft u ook geven dat we hetzelfde doen wat Asaf heeft gedaan. Wanneer we die laatste woorden van die psalm lezen. Hij hield het niet voor zichzelf, wat hij ontdekt had en beleefd had met God. Hij gaf het door. Hij getuigde ervan. Heere God, geef dat we ons daar niet voor schamen om te vertellen hoe goed u bent. En laten we ons heel eerlijk onze geloofstwijfel en onze worsteling voor een ander niet verbergen, maar het delen, maar dan ook zeggen, ook daarin heeft hij mijn rechterhand gevat en was hij erbij. Heer, dank u voor deze dienst. We leggen alles bij u neer. Zo bidden en danken we u. In de vergeving van onze zonden. Om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, u wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven. En daarna willen we zingen van de avondzang. In mijn psalmboek is dat gezang 12. De avondzang. En daarvan vers 1, 5 en 7. De avondzang, vers 1, 5 en 7. Jongens en meisjes, ik heb hem hier vooraan neergelegd. Als je hem even wilt zien, kom maar. Geen ruzie om maken. En bekijk hem anders thuis maar met je vader of moeder. Je komt Asaf er niet op tegen. Maar denk er maar over na waar jij loopt. Ik hoop op die smalle weg. Broeders en zusters, sterkte met het uitleggen. Gods zegen erbij toegewenst. Laten we bidden om de zegen van God. De Heere zegen ons en Hij behoede ons. De Heere doet zijn aangezicht over ons lichten en Hij zij ons genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.